GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering spreek ik, Ludo de Bo, met Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar breinveiligheid en veerkracht en medeoprichter van Platform Jeugdtrauma. De gevolgen van jeugdtrauma kunnen groot zijn, maar ze vertellen niet het hele verhaal. Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over herstel, veerkracht en de invloed van mensen om ons heen? En waarom is betrouwbare informatie daarover juist nu zo belangrijk? We spreken over de impact van jeugdtrauma, de rol van het brein, hardnekkige misverstanden en de missie van Platform Jeugdtrauma. Wetenschappelijke kennis toegankelijk maken voor mensen met eigen ervaringen, hun naasten en professionals. Anne-Laura, begin 2025 is Platform Jeugdtrauma gelanceerd. Wat was de aanleiding om dit platform te starten?
Ik doe nu al 20 jaar onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen, jeugdtrauma. En ik merk dat er heel veel behoefte is aan informatie. Als ik dit nou heb meegemaakt, wat zijn de gevolgen voor mij? Wat zijn de gevolgen voor mijn werk? Voor het krijgen van kinderen? Mensen hebben heel veel vragen als ze nare jeugdervaringen hebben. En ze hebben ook heel veel vragen over de toekomst, over herstel. En er is heel veel wetenschappelijke kennis. We weten al best wel heel erg wat over de oorzaken van nare ervaringen, maar ook de gevolgen ervan en hoe mensen daarvan kunnen herstellen. Maar er was eigenlijk nog niet een mooie plek waar al die kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek vertaald kon worden. In begrijpelijke taal naar de mensen waar het om gaat. En dat is echt wat we met jeugdtrauma.nl proberen op te lossen. We proberen daar een plek te maken voor alle kennis die er al is en dat op een begrijpelijke wijze weergeven en plaatsen, zodat mensen echt weten, als ik hier iets lees, dan is dat echt betrouwbare informatie.
En kun je uitleggen wat Platform Jeugdtrauma precies is en voor wie dat platform is gemaakt?
Ja, nou, jeugdtrauma.nl richt zich op jong volwassenen of volwassenen met eigen ervaringen van jeugdtrauma. Maar ook op professionals die werken met je mensen met jeugdtrauma. Dus het is niet zozeer dat het op één specifieke doelgroep is, maar eigenlijk op iedereen die wil weten wat de gevolgen kunnen zijn van jeugdtrauma, wat jeugdtrauma is en hoe je daarvan kan herstellen. Dus eigenlijk is het een platform voor wetenschappers, professionals en mensen met eigen ervaringen.
Ja. Hoe verhoudt jullie platform zich tot andere websites?
Ja, er is natuurlijk heel veel informatie al online, maar ook misinformatie over trauma online te vinden. En die misinformatie, soms is het niet zo schadelijk, dan werkt iets gewoon niet. Maar soms ook is het wel schadelijk. Kunnen mensen er echt last van krijgen of houden of worden symptomen erger door die goed bedoelde therapieën of hulpvormen? En om dat te voorkomen wilden we jeugdtrauma.nl oprichten.
Jullie omschrijven het platform als een bron van duidelijke, betrouwbare en hoopvolle kennis. Dat laatste triggert met name. Wat versta je onder hoopvolle kennis?
Ja, dat is denk ik echt ontzettend belangrijk. Want over jeugdtrauma is heel veel kennis. En heel veel van die kennis gaat over effecten die heel negatief kunnen zijn. Effecten bijvoorbeeld op mentale gezondheid. We weten dat 30% van alle mentale problemen die zich voordoen in de volwassenheid, dat die toe te schrijven zijn aan jeugdtrauma. En we weten dat jeugdtrauma effecten heeft op het brein en op hoe je je voelt over jezelf en op je relaties met anderen. Dat is allemaal hele negatieve aspecten. En daardoor kunnen mensen ook onbewust of onbedoeld het idee krijgen van, joh, als ik die nare dingen heb meegemaakt, dan heb ik ze niet alleen meegemaakt dat al heel erg vervelend was, maar dan heb ik ook nog een hele nare toekomst die ik tegemoet zal gaan. En dat is eigenlijk iets wat we willen tegengaan. Want we weten dat ondanks die nare effecten op mentaal gezondheid of op het brein, dat niet vaststaat voor hoe je je de rest van je leven zal voelen. We weten dat herstel mogelijk is. En voor de een duurt dat wat langer dan voor de ander. Maar die boodschap ondanks het feit dat jeugdtrauma naar is en nare effecten kan hebben, is dat A, niet hetzelfde voor iedereen. He, niet iedereen blijft er last van hebben. En B, je kan er zelfs als je last van hebt, kan je er goed van herstellen.
Ja, dus dat betekent heel zorgvuldig ook je woorden wegen, toch, als je die boodschap brengt. Ja, ja. Een belangrijke boodschap op het platform is dat jeugdtrauma grote gevolgen kan hebben, maar niet iemands toekomst hoeft te bepalen. Waarom vinden jullie het belangrijk om juist dat verhaal te vertellen?
Nou, dat is een beetje tweeledig. Ten eerste om wat ik net eigenlijk zei, dat het belangrijk is om mensen perspectief en hoop te bieden. Dat het ervaren van jeugdtrauma niet betekent dat je de rest van je leven last zal hebben ervan. Je kan er absoluut van herstellen. Maar ik denk ook dat het naar de professionals, naar de mensen om individuen met ervaring van jeugdtrauma heen, een boodschap is van we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het herstel van mensen met jeugdtrauma. He, dus om ook die groep aan te spreken op hun vermogen en hun belangrijke rol in het herstel van mensen met jeugdtrauma. En daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat we ook echt zicht hebben op, nou, wat is dan herstel van jeugdtrauma en wat maakt dat mensen kunnen herstellen van jeugdtrauma. En daarvan weten we dat de sociale omgeving een gigantisch belangrijke rol speelt. En dat zijn eigenlijk alle mensen om iemand heen. En die kunnen steun bieden, die kunnen mensen echt aandacht geven. Ook het doen verminderen van gevoelens van stress. Nou, en dat zorgt voor dat vermogen tot herstel voor mensen. Nou, en dat kan de omgeving zijn, maar als die daar niet is of dat toch lastig vindt, dan kunnen therapeuten daar een hele belangrijke rol in spelen.
De sociale omgeving, heb je het dan echt alleen maar over de sociale kring of kunnen dat ook collega's zijn?
Absoluut. Ik denk dat de sociale omgeving, dat is nog veel breder eigenlijk dan de familie, de werkcontext of de opleiding, de vriendengroep de mensen op je werk. Dat zijn hele belangrijke mensen die kunnen rolmodellen zijn, ze kunnen luisterend oor zijn. He, je kan misschien je verhaal kwijt bij ze. Of als een soort van klankpoort van hey, ik heb dit meegemaakt en ik voel me nu zo. Ben ik hier alleen in of snap je waar dit vandaan komt? He, dat je een beetje kan brainstormen over hoe kan ik hierop reageren? En dat is een hele belangrijke rol voor de sociale omgeving. Mensen willen graag gehoord worden en gezien worden. Ja. En daarnaast kan je steun krijgen uit de sociale omgeving. Dat kan je ook krijgen van bijvoorbeeld lotgenoten. Hè, andere mensen met ervaringen van jeugdtrauma. Het kan heel helpend zijn om te weten dat je niet alleen bent. Dat andere mensen vergelijkbare ervaringen hebben. Hoe naar die ook zijn. Dat je daar samen dan van weet van hey, ik ben hier niet alleen in. Het is niet iets wat aan mij ligt. Heel veel mensen met jeugdtrauma hebben last van schaamte of schuldgevoelens. Nou, we weten dat ze zijn absoluut niet schuldig aan jeugdtrauma, maar toch zijn die gevoelens er. En dan kan het heel erg helpen om lotgenoten te zien, omdat je van een ander heel snel zal denken, ja, dat is natuurlijk niet jouw schuld. Hè? Ja. En je moet een beetje leren mild voor jezelf te zijn. Nou, daar kan een sociale omgeving heel erg helpend in zijn. Ja. Nou, naast die sociale omgeving hebben we natuurlijk ook de maatschappij. En die speelt ook een hele belangrijke rol. En die vergeten we soms een beetje als we het hebben over wat kan herstel bevorderen. Dan is het heel belangrijk om te weten dat kansongelijkheid, dat toegang hebben tot gezondheidszorg, hè, tot dat je naar een therapeut kan als je ergens last van hebt, is natuurlijk ontzettend belangrijk in het vermogen van mensen om te kunnen herstellen. En dat stukje van onze maatschappij, denk ik, kunnen we nog wel een beetje beter inrichten. Want het is zo ontzettend cruciaal in het herstel van mensen met jeugdtrauma.
Ja, ja. Lange tijd lag de nadruk in informatie over trauma vooral op wat er misgaat in het brein en de ontwikkeling van kinderen. Wat missen we volgens jullie als we alleen dat verhaal vertellen?
Nou, Jeugdtrauma heeft een heel aspecifiek effect op de ontwikkeling van het brein. En wat ik daarmee bedoel is dat er heel veel verschillende effecten zijn gezien, gerapporteerd door wetenschappers zoals ik. We hebben bijvoorbeeld gevonden dat kinderen of adolescenten met een geschiedenis van nare jeugdervaringen, dat die wat sneller reageren op dreiging vanuit de omgeving. Net alsof hun brein soort van aanstaat op snel kunnen detecteren wanneer iemand misschien wel gevaarlijk voor hen is of boos op ze zal worden. En we denken dat dat heel adaptief is als je thuis in een onveilige thuisomgeving bent. Net alsof je een beer in je woonkamer hebt. Het is heel veilig om snel te kunnen detecteren dat er gevaar is in je thuisomgeving. Nou, we weten ook dat mensen of jongeren met een geschiedenis van jeugdtrauma, dat die wat minder reageren op positieve informatie vanuit de omgeving. Bijvoorbeeld als ze een complimentje krijgen of als iemand iets aardigs naar ze doet, dat ze dat of niet verwachten of daar niet op reageren. Zo van, ik heb geleerd dat het niet betrouwbaar is, die informatie vanuit anderen. Of dat als ze iets positiefs zeggen, dat er misschien wel negatieve consequenties aan ten gevolge liggen. Dus ik ga er maar niet op in. Het is niet betrouwbaar. Nou, en dat zijn maar twee van de vele mechanismen die we vinden in het brein. Waarvan we denken dat die een hele belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van je zelfbeeld, van je mentale gezondheid. En we denken dat die effecten, dat die misschien wel adaptief zijn, dus dat het brein zich heeft aangepast aan zo'n onveilige thuisomgeving. Maar dat als je dan met zo'n aangepast brein naar school gaat of naar je werk, in een context die wel veilig is, dat je misschien in zo'n context de sociale cues niet helemaal goed leest. Dus dat bijvoorbeeld als een collega naar je lacht, dat je denkt, oeh, ze lachen me uit. Of dat je denkt, oeh, ze hebben misschien wel een hele nare gedachte over mij. Of dat als ze je een complimentje geeft, dat je daar niet op reageert. Hè, dus al die dingen die jij meeneemt vanuit je onveilige thuisomgeving, die hebben dan een effect op hoe jij je sociaal opstelt en reageert met anderen in veilige contexten. En dan heeft het juist weer een negatief effect. Het kan ertoe leiden dat mensen worden uitgesloten op hun werk, of dat mensen meer negatieve ervaringen hebben met anderen. Als jij niet echt reageert op leuke dingen of op positieve complimentjes, dan zullen mensen hun gedrag daar ook weer op aan gaan passen. En dat zorgt eigenlijk ervoor dat mensen met een nare jeugdervaring, dat ze een dubbele negatieve ervaring hebben thuis en ook weer in andere contexten. Nou, we weten dat dat allemaal een belangrijke rol speelt in hoe mensen zich over zichzelf voelen. Maar toch weten we ook dat er mensen zijn die nare jeugdervaringen hebben en al die dingen in het brein laten zien, hè, die verhoogde gevoeligheid voor dreiging en het niet reageren op feedback, en die toch goede sociale contacten hebben en zich goed voelen. Dus die rol van het brein is belangrijk, maar is niet het hele verhaal. En de rest van het verhaal is net zo belangrijk, omdat we daarvan kunnen leren wat helpend is. Dus als we dan alleen maar focussen in onze informatie op wat er misgaat, wat de negatieve gevolgen zijn, dan missen we dat hele belangrijke stuk wat juist heel erg hoopvol is en helpend kan zijn. En daarom moeten we ook daar aandacht aan besteden.
Ja. Tegelijkertijd waarschuwen jullie ervoor om niet alles onder de noemer trauma te scharen. Kun je uitleggen wat daarin het onderscheid is? Wat kunnen gevolgen zijn van het oprekken van de definitie van trauma?
Misschien wil ik dat een beetje nuanceren. Want ik denk niet dat wij waarschuwen om niet alles onder de noemer trauma te scharen. Maar wat we wel zeggen is dat niet alles jeugdtrauma hoeft te zijn. Kijk, jeugdtrauma gaat over alle ingrijpende, nare ervaringen die je in je jeugd kan meemaken, waar je last van hebt. En dat laatste ding, dat is best wel belangrijk. Maar dat gaat ook over de subjectieve, de belevenis van mensen. Nou, stel nou dat ik heel veel nare ervaringen heb, dan zit mijn emmer eigenlijk best wel vol. En als ik dan iets kleins, maar ook naars meemaak, dan kan dat nou net voor mij de druppel zijn die de emmer doet overlopen. En dan kan een buurman precies datzelfde nare ding meemaken en daar eigenlijk helemaal geen last van hebben. En dat heeft dan te maken met hoeveel of hoe vol je emmer zit. En daarom vind ik het niet zo zinvol of niet zo waardevol om iets te zeggen over wat is nou echt trauma, hè? Wat is nou echt heel naar. Dat zegt niks over hoe mensen erop reageren. Voor de een is het de druppel die de emmer doet overlopen. En de ander ja, is het niet zo heel erg impactvol.
Ja. Ik zat onderweg hierheen nog aan iets te denken. Het begrip jeugdtrauma lijkt tegenwoordig steeds vaker gebruikt te worden. Soms ook voor relatief alledaagse ervaringen. Ik noem nou maar even een voorbeeld. Iemand zegt, op mijn verjaardag kreeg ik als kind een kroontje op mijn hoofd. En ik vond dat zo gênant. Daar heb ik een jeugdtrauma aan overgehouden. Bestaat niet het risico dat het begrip jeugdtrauma daardoor aan betekenis verliest en we echte jeugdtrauma's minder goed herkennen?
Absoluut. En ik denk dat dat wel een risico is. Hè? Als we alledaagse dingen ook allemaal traumatiserend noemen. En er is ook wel kritiek op vanuit de maatschappij. Dat mensen het woord trauma te veel gebruiken. En als dit te veel doorcijpelt in ons taalgebruik. Dat we daarmee eigenlijk geen recht doen aan de ervaringen die echt quote-unquote traumatiserend zijn. En dat we misschien de alledaagse ervaringen veel heftigere gevolgen toedichten dan dat ze eigenlijk verdienen. Hè? Dus dat je kleine dingetjes groots maakt en grote dingen klein. Maar wat ik denk dat we ook doen, is mensen die nare ervaringen hebben gehad, taal geven om dat te duiden. Dus dat we niet alleen kleine dingen groot maken en grote dingen klein, maar ook grote dingen in een spotlight zetten. Dus mensen die echt nare dingen hebben meegemaakt, de taal geven om dat te kunnen aangeven. Nou, we weten dat jeugdtrauma, nare jeugdervaringen, dat er een heel groot gat zit tussen hoeveel mensen zelf zeggen dat ze een nare jeugdervaring hebben meegemaakt. En dan heb ik het niet over je kroontje op je hoofd. Dan heb ik het echt over emotionele of fysieke mishandeling of seksuele mishandeling. Daarvan weten we dat ongeveer 10-30% van de volwassenen aangeeft dat ze één of meerdere nare ervaringen hebben meegemaakt. Dat is echt een grote groep. Ja. Maar als we dan kijken naar wat professionals zien en wat zij aangeven, hoeveel mensen zij zien met jeugdtrauma, dan is het rond de 1%. Dus er zit een gigantisch gat tussen wie er hulp krijgen en gezien worden en wie de ervaringen hebben. En we denken dus dat professionals, therapeuten, maar ook scholen, leerkrachten, dat die het puntje van de ijsberg zien. En omdat deze ijsberg zo belangrijk is, vinden we het heel belangrijk dat we er toch meer aandacht aan besteden. Dus heel eerlijk denk ik dat het helemaal niet zo erg is dat sommige mensen kleine dingen groots maken, omdat we de grote dingen ook zien.
Ja, er lijkt een verschil te zijn in hoe de verschillende generaties gebeurtenissen en gevoelens ervaren. We zijn benieuwd hoe jij dat ziet. Denk jij dat de jongere generaties situaties eerder als traumatisch ervaren dan oudere generaties?
Ja, ik hoor dat wel heel vaak. Hè? Van jongeren van tegenwoordig, of de jeugd van tegenwoordig. Het zijn allemaal sneeuwvlokjes en kunnen nergens meer tegen. En gebruiken overal het woord trauma voor. Maar als we naar de cijfers kijken, als we kijken hoeveel mensen geven eraan dat ze nare jeugdervaringen hebben meegemaakt, dan zien we eigenlijk dat die cijfers helemaal niet zo heel veel toenemen. En dat zou je wel verwachten. Hè? Als de jongere generatie nergens meer tegen kan en alles een trauma noemt, dan zullen ze ook wel aangeven bij studies die daarnaar kijken en daarnaar vragen. Want wat heb je meegemaakt? Hoeveel en hoe vaak heb je dat meegemaakt? Dat je daar dan die hele grote toename in ziet. Nou, dat zien we helemaal niet. Nee. Jeugdtrauma komt al heel lang, heel stabiel voor bij ongeveer 10-30% van de mensen. Een beetje afhankelijk van hoe je het meet en waar je het meet. Zien we dat die percentages best wel heel erg stabiel blijven. Ja. Dus ik zie en ik hoor het heel vaak. Maar als we naar de cijfers kijken, dan zien we dat niet zo.
Nee. Het begrip veerkracht komt veel terug in gesprekken over trauma en herstelgericht werken. Vaak wordt gezegd, sommige mensen hebben veerkracht en anderen niet. Jullie kijken daar anders naar. Wat is jullie visie daarop?
Ja, veerkracht, dat is echt zo'n term, hè, waarvan heel veel mensen denken van ja, dat heb je. Daar word je mee geboren. En het is een soort van superkracht die je beschermt tegen alle nare dingen. Mensen die veerkracht hebben, die kunnen van alles meemaken en het doet ze niks. En dat is heel leuk om te denken, want sommige mensen zijn dan echt heel, heel speciaal en beschermd. Maar er klopt helemaal niks van. Want wat we zien is dat de meeste mensen die nare dingen meemaken, dat die er wel af en toe wel een beetje last van hebben, maar dat ze daar toch wel goed van kunnen herstellen. En dat betekent dus eigenlijk dat ze niet dat patroon van ik maak iets naars mee en ik reageer daar niet op of doet me niks laten zien. We zien veel meer dat mensen er toch een beetje last van hebben en dan herstellen. Nou, die mensen die laten ook veerkracht zien, toch? De mensen die ervan herstellen. Want als je herstelt, dan nou, dat is hartstikke knap. Zo niet knapper als je uit een diep dal kan klimmen dan wanneer het je niks doet. Ja. Maar dat heeft nog eigenlijk nog een andere implicatie. Want als we zien dat er dus verschillende patronen zijn van hoe mensen reageren op nare ervaringen, dan zien we ook dat reageren op nare ervaringen en daarvan kunnen herstellen, dat dat dynamisch is, dat dat verandert. He, sommige mensen laten een herstel zien na een paar minuten, andere na een paar maanden. Maar er zijn ook studies, heel interessant, die keken naar jonge kinderen die nare ervaringen hadden in hun thuisomgeving. En die zagen dat die kinderen in de adolescentie er toch wel heel erg last van hadden. Maar dat toen ze naar de jongvolwassenheid gingen, zo ongeveer 18, 22, dat ze toen herstelden. Dus dan heb je het over jaren. Nou, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk ook hartstikke veerkrachtige mensen. Dus veerkracht, weten we, gaat over het proces van herstellen dat zich ontvouwt tijdens en na stressvolle ervaringen. Dus het gaat over iets wat toeneemt, wat afneemt. En we weten ook dat het verschillend is voor verschillende mensen. Sommige mensen hebben er meer last van en andere mensen hebben wat langer de tijd nodig om te herstellen. Dus het is heel individueel.
Ja.
En daarna, als we dan kijken naar oké, wat maakt dan dat mensen herstellen? Dan is er niet één ding wat helpend is. Het is niet zo van dat er één persoonlijkheidstype of eigenschap is die zorgt dat je veerkrachtig bent. Zoals mensen zeggen heel vaak, ja, dat zijn optimistische mensen. Ja, voor sommige mensen helpt optimisme heel erg. Maar voor andere mensen die helemaal niet optimistisch zijn, kunnen hele andere dingen helpend zijn. Ze weten eigenlijk dat de helpende dingen, die zorgen dat mensen goed kunnen herstellen van nare jeugdervaringen, dat het er heel veel zijn. En ze liggen op het gebied van je genen, op het gebied van je hormonen. Hoeveel stresshormoon maak je aan als je nare dingen meemaakt? Maakt natuurlijk uit. Je hersenen, hoe je hersenen reageren en je stressreactie kunnen verminderen. Maar ze liggen ook op het gebied van je persoonlijkheid. Van hoe lang jij nadenkt over nare dingen. Of je vermogen om aan positieve herinneringen te kunnen denken. Weten we dat dat helpend is. Nou, en dan heb ik het eigenlijk alleen maar nog gehad over dingen die binnen de persoon liggen. Maar wat ik net ook al zei, is de sociale omgeving speelt een zo niet belangrijke rol in het vermogen van mensen om te herstellen. Dan heb je het over steun uit je familie, vriendschapsondersteuning en steun op school vanuit de leerkrachten of mentoren. Nou, ga zo maar door. We weten dat er hele belangrijke rollen voor veerkracht zijn bij de gemeenschap om je heen, die hoop en perspectief kunnen bieden, maar ook gewoon hulp bij bijvoorbeeld financiële problemen. En al die dingen zijn onlosmakelijk verbonden. Zo hebben wij bijvoorbeeld laten zien dat vriendschapsondersteuning kan zorgen voor minder stress in je brein als je stress meemaakt. En dus die vriendschappen en hoe jouw brein reageert op stress zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus we zien eigenlijk al die kleine dingetjes als één heel groot netwerk van dingen die jou kunnen helpen om te reageren op nare ervaringen.
Ja.
En wat er precies in jouw netwerk zit, misschien een beetje minder optimisme, maar misschien een beetje meer breinmechanisme, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat jij een palet hebt aan helpende dingen.
Het platform is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Waarom is juist die samenwerking belangrijk? Welke kennis voegen zij toe ten opzichte van wetenschappers en behandelaars?
Ja, ik denk dat ervaringsdeskundigen die staan echt centraal. Want dit platform is op hen gericht. We willen hen helpen. En dat kunnen we alleen maar doen als we de juiste vragen stellen. Dat we informatie geven waar ze op zitten te wachten. Dat kunnen we dan alleen maar doen door hen te betrekken en te vragen van, goh, wat zijn de aspecten? Wat is de informatie die je graag wil? Wat wil je lezen hierover? Wat wil je niet weten? Maar ook interpreteren we onze bevindingen, onze wetenschappelijke kennis, vertalen we dat op een manier die herkenbaar is? Zien jullie jezelf hierin terug? Is het duidelijk genoeg? Al die dingen, daar kunnen zij bij helpen. Ze zijn niet belangrijk alleen maar als lezers van ons platform, maar echt in het proces van hoe we onze informatie vertalen, welke informatie we vertalen en hoe we die informatie vertalen.
Ja.
Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben samenwerking opgezet met een aantal organisaties zoals Augeo en Mind. En zij hebben toegang tot panels van ervaringsdeskundigen. En hen betrekken we bij het redactieproces. Dus we vragen hen om naar alle stukjes te kijken. En te zeggen, mist er informatie? Is informatie niet duidelijk? Is dit een stukje eigenlijk wel relevant voor jullie? En als er alle antwoorden daarop ja zijn, dan plaatsen we de content online.
Ja.
En we vragen ook heel veel feedback van ervaringsdeskundigen over ons platform. Het platform is echt een levend platform. En we willen het met behulp van ervaringsdeskundigheid, willen het echt relevant maken voor de mensen waar het nou om draait.
Ja. Hoe kunnen professionals in de GGZ platform jeugdtrauma inzetten in hun cliëntencontact?
Nou, ik denk dat het niet alleen professionals in de GGZ zijn, maar professionals eigenlijk overal. We weten dat jeugdtrauma is geassocieerd met mentale problemen. En dan hebben we het niet alleen over PTSS, maar ook over depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek. Maar ook met gedragsproblematiek en alcoholisme en fysieke problemen zoals hart- en vaatziekten en astma. Er is een heel scala aan uitkomsten waar bijvoorbeeld artsen en praktijkondersteuners en therapeuten, waarvan het belangrijk is dat zij daar kennis van hebben, dat jeugdtrauma kan doorwerken en zichtbaar kan zijn op al die verschillende domeinen.
Ja.
Dus het kan heel goed zijn dat mensen die een cliënt met depressie zien, dat ze ook iemand zien die depressie en eigen ervaringen van jeugdtrauma hebben. En omdat we weten dat mensen met jeugdtrauma, dat het vaker zich uit in meer ernstige klachten en meer ernstige symptomen waarmee ze komen. En vaker langer speelt, dus langduriger is, wat chronischer. Is het heel belangrijk om dat te weten als je mensen behandelt. Dus om te vragen naar ervaringen van jeugdtrauma. Nou, en daarvan zien we dat dat toch eigenlijk niet echt goed gedegen gebeurt. Dat er mensen echt uitgevraagd wordt van, heb je ervaringen van jeugdtrauma? In de GGZ doen we dat al een heel stuk beter, maar bijvoorbeeld bij huisartsen en praktijkspecialismen, maar ook gewoon bij specialisten in het ziekenhuis, wordt jeugdtrauma eigenlijk niet zo uitgevraagd, terwijl het wel heel belangrijke voorspeller kan zijn voor een heel scala in aan ziekten. Jeugdtrauma is bijvoorbeeld geassocieerd met infectieziekten. En als bijvoorbeeld de gynaecoloog zou vragen naar ervaringen van seksueel misbruik, zou dat heel belangrijk zijn voor de patiëntervaringen.
Ja.
Ja? Maar dat gebeurt eigenlijk nog niet. Dus ik denk dat die wetenschap van de lange termijn effecten van jeugdtrauma, dat dat voor professionals al heel helpend is. En dat het, denk ik, daardoor ook wel aanmoedigt om ervaringen uit te vragen.
Ja.
Om daar oog voor te hebben.
Als je één boodschap mocht meegeven over jeugdtrauma, herstel en veerkracht, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat jeugdtrauma is een van de meest belangrijke voorspellers voor een heel scala aan leed in onze maatschappij. Werkuitval, mentale gezondheidsproblematiek, suïcides, maar ook fysieke gezondheidsproblemen. Dus als we jeugdtrauma kunnen voorkomen of verminderen, mensen kunnen helpen herstellen, dan helpt dat niet alleen die personen, maar ook onze maatschappij in zijn geheel. En ik denk dat dat echt ontzettend belangrijk is. Dat we daardoor ook de verantwoordelijkheid voor herstel verschuiven van het individu naar de maatschappij in zijn geheel. Dus dat we zeggen, we gaan investeren in preventie, in armoedebestrijding, kansenongelijkheid. We gaan scholen, gaan we trainen in het vroegtijdig identificeren. Leerkrachten gaan we trainen in het gebruiken van de meldcode, zodat ze het gesprek met ouders aandurven gaan over. Hè, ik zie dat je misschien worstelt met bepaalde dingen. Hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik je ondersteunen? Dat wij ons allemaal verantwoordelijk voelen voor kinderen die misschien nare ervaringen hebben. En dat we daar weten hoe we daar naar kunnen handelen. Hoe we die personen kunnen helpen op het moment dat ze nare ervaringen krijgen. Maar ook daarna in het herstel. Wat ik mee wil geven is dat we allemaal verantwoordelijk zijn in het voorkomen en verminderen van die nare ervaringen bij anderen.
Ja, ja, en het vraagt ook wel om een holistische blik dus op het.
Precies, en ja, niet alleen op het inzetten op het moment dat het misgaat binnen gezinnen, maar ook het voorkomen dat die gezinnen überhaupt in die situatie terechtkomen.
Ja. Anna-Laura, dank je wel voor dit mooie gesprek.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.